Goedenavond, gemeente. Fijn dat we er weer zijn voor een stukje kerkgeschiedenis. Vanavond wilde ik iets vertellen uit het leven van Philippus Melanchthon. Wij hebben nu enkele personen behandeld die wezenlijke kritiek hadden op de Rooms-Katholieke Kerk, maar die toch niet tot een breuk met de kerk zijn gekomen. Eigenlijk was dat ook niet de bedoeling van de latere reformatoren in eerste instantie. Aan een tweede kerk naast de eeuwenlang bestaande kerk van Rome werd helemaal niet gedacht. Het doel van de reformatoren, zoals Maarten Luther, was bijvoorbeeld om de bestaande kerk te zuiveren, te reformeren. Dat er in het jaar 1550 toch twee naast elkaar bestaande kerken kwamen, namelijk de Rooms-Katholieke Kerk en de Luthers-Evangelische Kerk, dat was echter te wijten aan de halsstarrige houding van de Roomse Kerk, die alle gewenste en noodzakelijke vernieuwingen naast zich heeft neergelegd en als ketters heeft veroordeeld. Zetten nu de vroege critici stappen in de goede richting? En was er ook onder het kerkvolk veel steun voor de nieuwe ideeën, zoals preken in de volkstaal, het inperken van het immorele gedrag van de geestelijkheid en de kritiek op de zogenaamde onfeilbaarheid van de paus, toch bleef men de kerk trouw. Dat is naarmate Luther veranderd. De reactie op zijn geschriften was ongemeen fel. En van meet af aan was Rome van plan deze, zoals ze hem noemde dan, ketter, de mond te snoeren. Niet voor niets moest Maarten Luther enkele malen onderduiken. Maarten Luther kreeg medestanders. De zogenaamde nieuwe leer werd aangehangen door mannen als Boetser en Œcolampadius, over wie we wel eens wat verteld hebben op een woensdagavond, ook door Zwingli later en Calvijn, maar in de tijd van Maarten Luther zelf en ook in zijn woonplaats Wittenberg aan de universiteit ontmoeten we al heel vroeg aan het begin van de nieuwe ontwikkelingen die we de reformatie noemen, ene Philippus Melanchthon. En zoals gezegd, over hem gaat het dan vanavond. Philippus Melanchthon werd geboren in het jaar 1497. Maarten Luther is van 1483. Hoewel ze 14 jaar scheelden, werden het goede vrienden. En dat zijn ze tot op het laatst gebleven. Als je in Wittenberg komt, vind je op het plein een standbeeld van Luther, maar ook van Melanchthon. En in de kerk in Wittenberg liggen ze naast elkaar begraven. Ze verschilden wel wat van karakter en temperament, en dat heeft nog wel eens verwijdering gegeven voor een poosje. Maar Luther was een leider, fel, compromisloos, maar Philippus Melanchthon helemaal niet. We zouden hem heel goed een vredesapostel kunnen noemen. En hij heeft tot het laatst van zijn leven geprobeerd partijen bij elkaar te brengen. Daarin gaf hij zelfs de Rooms-Katholieke Kerk op een gegeven moment enigszins toe, hoewel hij de leer van vrije genade hartelijk lief had gekregen, en hij heeft zelfs in zijn leven getuigd: ik heb van Maarten Luther het evangelie geleerd. Ook deze man doen we recht als we hem in zijn eigen tijd en omstandigheden plaatsen. Van kindsbeen af was ook deze man uiteraard Rooms. Er was maar één kerk. Ene christelijke kerk. En net zoals wij onze eigen kerk ondanks gebreken lief hebben, zo was het bij deze man ook. Dat er een reformatie is gekomen die wijd en zijd om zich heen greep en in Duitsland een sterke Luthers-evangelische kerk is gekomen, door het licht dat in Luthers hart was opgegaan, was vooral ook te danken aan deze Philippus Melanchthon en zijn grote ijver om het licht van Gods woord te laten schijnen. Als wij, menselijk geredeneerd natuurlijk, bij de aanvang van de reformatie alleen aan Maarten Luther denken, doen we dus onze vriend van vanavond, Melanchthon, zeker tekort. Allemaal menselijk gesproken, hè? Want ook hij is een groot reformator geweest. En net zoals Maarten Luther zijn leven lang zijn vurige aard niet verloor, zo bleef Melanchthon zijn leven lang de vredestichter. Sympathiek, toen en ook is er nu veel sympathie voor deze man nog. En al die verschillende karakters neemt de Heere in zijn dienst, opdat zijn koninkrijk komen. Zo is het immers vandaag ook nog. Deze man heette bij zijn geboorte Philippus Schwarteerd, oftewel Philippus Zwarte Aarde. Een vreemde achternaam, ja. Zijn ouders waren heel bekende en welgestelde mensen. Zijn moeder was een nicht van ene Reuchlin. En dat was een hele bekende in die tijd, een groot humanistisch geleerde. Deze Reuchlin had al gauw door dat de kleine Philippus een schrander joch was en hij besloot zijn opvoeding en zijn studie te bekostigen. En Reuchlin vergiste zich niet. Want Philippus bleek wat we nu dan een vroege leerling noemen, hè, een wonderkind te zijn, hoogbegaafd. Reuchlin, de neef van zijn moeder dus, werd in Philippus niet teleurgesteld. Het was een echte bolleboos. Omdat Reuchlin voor de jonge Philippus een toekomst zag in de wetenschap, veranderde hij, zoals met geleerden het geval was, zijn achternaam in het Latijn. En zo werd Philippus Zwarte Aarde Philippus Melanchthon. En zo kennen we hem nog. Melanchthon ging als 12-jarig kind al naar de Universiteit van Heidelberg, om af te studeren en de zogenaamde magister, meester, titel te krijgen, stuurde Reuchlin Melanchthon naar Tübingen. En zo kwam het dat Melanchthon als jongen van 15 jaar al bevoegd was aan de universiteit geschiedenis te doseren. Erg uitzonderlijk. Stel je een zaal studenten voor met achter de katheder een 15-jarige jongen. En weer door toedoen van Reuchlin werd hij op 21-jarige leeftijd professor. En nog wel aan de Universiteit van Wittenberg. Ja, Wittenberg. Hij werd dus een collega van Maarten Luther. Luther raakte van meet af aan bevriend met zijn veel jongere collega. De intree van Melanchthon vond plaats in het jaar 1518. En we weten dat het dus een jaar na 1517 was, beroemde jaar, het jaar dat Maarten Luther de 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg hamerde. En er daardoor al heel wat onrust in de Roomse kerk was gekomen. Want toen Melanchthon de poorten van Wittenberg binnentrad, was juist bevel gekomen van de paus om de ketter Maarten Luther voor te geleiden voor het gerecht van de heilige stoel in Rome. We weten dat Luther dat bevel niet heeft opgevolgd, bang voor zijn leven en terecht ook, maar het geeft wel aan dat Melanchthon zijn werk als professor in Wittenberg begon in een uitermate turbulente tijd. In 1520 trouwde Melanchthon op aandringen van zijn vriend Luther en hij was toen 23. Ze kregen 4 kinderen en enkele jaren daarna heeft hij al 1 kind van die 4 verloren door de dood. Melanchthon werd gelijk bij de contacten met Luther gegrepen door diens nieuwe visie, de ontdekking van de rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Luther's theologie van het kruis sprak Melanchthon bijzonder aan. En het licht van Gods woord door de Heilige Geest ging ook op in zijn hart. En toen Maarten Luther in Leipzig de leer van Gods woord tegenover een Roomse opponent, namelijk Johannes Eck, moest verdedigen, was het Melanchthon die deze ontmoeting zo goed had voorbereid, dat Luther zijn tegenstander met het woord van God kon verslaan en de mond snoeren. Niet dat dit hielp, maar toch. Dit was de verdienste van Melanchthon. Hij was en bleef een bolleboos, een kei in de wetenschap. Maar het ging bij hem al heel gauw samen met de vreze des Heren. De vreze des Heren, die immers het beginsel van de ware wijsheid is. Toen het duidelijk werd in Duitsland dat ook Melanchthon voor de reformatie had gekozen, ontstak zijn vroegere weldoener, Reuchlin dus, in woede en verbrak voorgoed alle banden met Melanchthon. Zo kwam er een breuk in de familie en van Melanchthon, en dat was een van de offers die in die tijd gebracht werden als men de zijde van de waarheid koos. En dat is iets van alle tijden en alle plaatsen. Maar Melanchthon gaf niet op. Hij had het geheim van genade alleen, het woord van God alleen, door het geloof alleen en Christus alleen ontdekt. En daarbij heeft hij geleefd en in dat geloof is hij ook gestorven. Al zijn er meer confrontaties met Rome geweest in het leven van Melanchthon, uiteraard zouden we zeggen, toch is het wel heel triest om vast te stellen dat vooral vervelende ontwikkelingen en tweedracht binnen de nieuwe Lutherse kerk hem heel veel hoofdbrekens, pijn en verdriet hebben bezorgd. Daar kon hij echt ziek van worden, letterlijk. Juist omdat hij altijd wilde proberen partijen bij elkaar te brengen. Dat kan je ook vandaag nog nieuwe vrienden opleveren, maar ook nieuwe vijanden, en voormalige vrienden kunnen ook vijanden worden. Het begon al in 1521, toen Maarten Luther moest onderduiken, de bekende geschiedenis dat hij naar de Wartburg werd ontvoerd en daar een onderkomen vond. Toen de leider van de kerk in Wittenberg, Luther dus, op de Wartburg verbleef, gebeurden er allerlei vervelende dingen door toedoen van een andere collega van Luther en Melanchthon, namelijk in de Karlstad, en over hem hebben we het ook al wel eens gehad. Er was een beweging aan de gang om allerlei vernieuwingen per omgaande in te voeren, vernieuwingen waar Maarten Luther gewoon tegen was of voorlopig tegen was. Als voorbeeld noem ik het gebruik om het brood bij het avondmaal, toen ook nog de mis genoemd, rond te delen. Wij zijn eraan gewend en er is niets op tegen, maar dat lag in de begintijd van de reformatie erg gevoelig. Men had het brood altijd als het wezenlijke lichaam van de Heer Jezus gezien, en toen iemand per ongeluk een stukje brood liet vallen, brak er paniek uit in de kerk. Luther wilde wat de nieuwe gebruiken betreft niet gelijk zo rigoureus handelen, maar Karlstad en de zijnen, er was een beweging aan de gang in die tijd, wilden zelfs het studeren afschaffen, geleerdheid en studies in aan de universiteit, dat deed er niet toe, zeiden ze. En allerlei dingen moesten standpeden worden ingevoerd. Men zei alleen het woord van God, alleen het evangelie. Dat zei Luther ook, maar zo had Luther het toch niet bedoeld. Melanchthon probeerde dus Karlstad, een lastpost eigenlijk en de zijnen te weren, maar dat lukte hem niet. Hij werd door Karlstad ook nog als een jong broekie gezien, en Melanchthon was inderdaad nog erg jong, maar al absoluut geen doetje. Integendeel, het was Melanchthon geweest die bijvoorbeeld in 1520 op de deur van de stadskerk in Wittenberg een bekendmaking liet bevestigen dat er op die en die dag, buiten de stadspoort van Wittenberg, alle pauselijke besluiten publiekelijk zouden worden verbrand. En daarmee koos hij toch duidelijk partij tegen de dwalingen van de Rooms-Katholieke Kerk. Nee, een slappeling was hij absoluut niet. Maar zo werd hij wel door zijn tegenstanders gezien, en zelfs Luther noemde hem zelfs een keer zo, want toen Luther op de Warburg hoorde van de misstanden in Wittenberg, door die Karlstad dus, en dat Melanchthon dat niet kon tegenhouden, verliet Luther ogenblikkelijk de Warburg en keerde terug naar Wittenberg, hoewel hij dus door de kerk vogelvrij was verklaard. Jammer dat Luther toen ook zijn vriend Melanchthon van slap gedrag beschuldigde. Het was niet goed van Luther, maar ja, die karakters. Het gaf geen verwijdering, want Melanchthon was een man des vredes en hij kon er overheen stappen. Met het bewind van Karlstad maakte Luther korte metten. En bij de vertaling van de Bijbel in het Duits door Luther is het Melanchthon geweest, waardoor hij dat werk snel en goed kon volbrengen. Hij heeft dat als het ware gecorrigeerd, nagekeken, aan de Duitse taal goed aangepast met duidelijke woorden. En zo werd de Bijbel in goed Duits verstaanbaar door toedoen van Melanchthon. En daarom is het wel goed om van de Lutherbijbel te spreken, maar het is eigenlijk dankzij Melanchthon dat deze vertaling groot ingang kreeg onder het volk. En Melanchthon schreef ook veel theologische werken, waar hij zich heel verdienstelijk mee heeft gemaakt. Werken die tot op de dag van vandaag nog gelezen en geraadpleegd worden. En hij kreeg daardoor de titel leraar van Duitsland, titel die hij echt heeft verdiend. Er kwam in 1970 nog een Nederlandse vertaling van sommige werken van Melanchthon uit. Hij stelde ook een nieuw leerplan voor gymnasia en universiteiten voor, een model dat vele eeuwen nog daarna is gevolgd, vandaar is de titel leraar van Duitsland. Ja, en dan het trieste conflict tussen Luther en Zwingli over het heilige avondmaal. Melanchthon heeft dat conflict proberen te bemiddelen, maar helaas door de halsstarrige houding en opvatting van Maarten Luther heeft die bemiddeling geen succes gehad. Je kunt in Marburg, het kasteel waar die godsdienstgesprekken hebben plaatsgevonden, nog steeds bezoeken. Misschien hebt u dat wel eens gedaan. Maarten Luther en de zijnen en Zwingli en de zijnen tegenover elkaar. Dat is jammer. Reformatoren tegenover elkaar. En Melanchthon, de man van de vrede, die probeerde te bemiddelen. Melanchthon had een persoonlijk gesprek met Zwingli, een soort interview of een vraaggesprek, en kwam tot overtuiging na het lange gesprek dat Zwingli oprecht was. Maar Maarten Luther vertrouwde hem niet en dacht dat Zwingli op de lijn van Karlstad zat. Het was ook wel een beweging in die tijd die achterdocht moest wekken, maar dat Zwingli daarbij hoorde, dat was absoluut niet zo. Melanchthon was ook optimistisch en op een gegeven moment heel positief over een goede afloop van de gesprekken in Marburg, maar aan het einde liep het toch helemaal vast. en aan het einde riep Maarten Luther jammer genoeg uit naar Zwingli: "Gij hebt een andere geest dan wij." Heel jammer. En men lacht ons dat ertussen. De zaak waar het om ging was de vraag over Christus lichamelijk of geestelijk in de tekenen van brood en wijn aanwezig was. Zwingli, al later veel duidelijker Calvijn, leerde dat we in het heilige avondmaal een geestelijke gemeenschap met Christus oefenen. Het brood blijft als een teken, zoals een teken het brood en de wijn blijft wijn. Maar Luther hield eraan vast dat Christus ook naar zijn menselijke natuur alom tegenwoordig was. En dat geldt natuurlijk niet van de menselijke natuur. In 1530 werd er in Augsburg weer een Rijksdag belegd en opnieuw waren mannen als Maarten Luther en anderen opgeroepen om zich tegenover de Roomsen te verdedigen. Melanchthon, knappe kop die hij was, stelde in no time een duidelijke belijdenis op, waarin de waarheid van Gods woord tegenover de Roomse dwalingen werd beleden, de zogenaamde Augsburgse confessie, de eerste belijdenis van de Lutherse kerk. De belijdenis is duidelijk, maar wel blijkt het vredelievende karakter van Melanchthon daarin. Hij wilde niet al te scherp zijn en de Roomse kerk niet te veel pijn doen. Zonder concessies te doen wilde hij echter niet als een scherpslijper bekend staan. Tijdens de gesprekken met de keizer en de Roomse achterban wilde Melanchthon, overeenkomstig zijn karakter, bepaalde dingen wel toegeven, bijvoorbeeld door de pauselijke macht te erkennen, maar dat was dan toch ook weer wat te ver gaand. Melanchthon stond er met zijn vriend Brens eigenlijk alleen voor. Luther was weer eens ondergedoken op een kasteel in Coburg. En voorafgaand aan de gesprekken liepen de spanningen hoog op. Het werd Melanchthon die heel gevoelig was en zijn vriend Brens te veel. Toen bij het begin van de Rijksdag de 28 artikelen van de Augsburgse confessie, zijn confessie, dus werden voorgelezen, waren zowel Melanchthon als Brens lichamelijk en psychisch niet in staat deze voorlezing bij te wonen en konden de vrienden die hen bezochten in de herberg hen in grote tranen vinden. Toen de Rijksdag geen toenadering bracht tussen Rome en de Reformatie, schreef Melanchthon tenslotte een verdedigingsrede, een apologie van de Bijbelse leer. Maar ook hierin eindigde hij met de voor hem zo kenmerkende woorden: "Wij hebben geen lust in onenigheid of vreugde in narigheid." Ja, ook Melanchthon leed aan de kerk. We maken het niet te lang. Maar een poging van Melanchthon zo'n 10 jaar later om met Rome over de leer tot een zekere overeenstemming te komen, en toen was ook Calvijn al op het toneel verschenen, haalde niets uit. Over de hiërarchie in de kerk, de leer van de mis, de biecht en de vereering van heiligen, kon men het uiteraard niet eens worden. En al wilde de vredesapostel Melanchthon nog zo vriendelijk en toegevelijk zijn, aan de waarheid van het woord van God wilde hij niets afdoen en bleef hij standvastig. Melanchthon en Luther, het waren twee vrienden met twee tegengestelde karakters. En het is leuk om daar wat dingen van te lezen. Ik zal een voorbeeld geven. Dat hij Melanchthon erg gevoelig was, toen namelijk duidelijk werd dat landgraaf Philip van Hessen, een protestants vorst van wie ze menselijkwijs gesproken afhankelijk waren wat bescherming betreft, maar toen duidelijk werd dat deze landgraaf Philip van Hessen het met de huwelijksmoraal niet al te nauw nam, werd Melanchthon er ziek van. En Luther was er niet bij op dat moment, maar heeft hem later wel opgezocht. En hij dacht dat hij sterven zou. Hier schreef hij een brief naar Melanchthon. En hij schreef dat, ja, David heeft ook gezondigd met Bathsheba. En dat is toch ook weer goed gekomen. Denk aan Salomo, die uit het huwelijk is voortgekomen. Dat zei Luther, om Melanchthon te troosten. God staat er toch boven. Maar het hielp niet. Melanchthon bleef ziek. En Luther, die ook op rondreis was, die zocht hem toen op. Het was in Weimar. En toen hij Melanchthon zag, schrok hij vreselijk. Melanchthon kon amper praten en horen. En Luther was zo geschrokken dat hij op zijn knieën viel en eigenlijk riep, erg dwingend eigenlijk ook, wat niet past, maar hij was zo in nood, of de Heere God nu maar moest proberen om Melanchthon overeind te krijgen. Je gaat niet dood, denk erom, zei Luther, waarschuwend. Maar Melanchthon weigerde echter te eten. En Luther zei, je eet of ik doe je in de ban. Ja, dat was dan zo. Luther echt, hè. Hoe het zij, Melanchthon knapte daarna gelukkig toch weer op. Maar trok zich dat decadente gedrag van Philips van Hessen wel erg aan. Ja, Maarten Luther was een leider, een vechter. Dat was Melanchthon niet. Toch hebben ze heel veel voor elkaar betekend. In het begin ging Luther college volgen bij Melanchthon en Melanchthon bij Luther, de universiteit. Zaten de professoren gewoon naast de studenten te luisteren naar de lessen. Luther steunde op de wijsheid van Melanchthon en Melanchthon weer op het leiderschap van Luther. Het sterven van Luther was ook voor Melanchthon daarom een hele grote klap. Hij schreef dat hij hetzelfde ervoer wat Elisa ervaren moest hebben bij het verlies van de grote Elia. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Toen het bericht kwam dat Luther overleden was, onderbrak Melanchthon de colleges en vertelde de studenten veel over zijn vriend. Melanchthon heeft Luther begraven en sprak over de woorden van Elisa zojuist genoemd. Na veel moeite en kerkelijke twist werd uiteindelijk in 1555 de Luthers-Evangelische Kerk officieel door de overheid erkend en Melanchthon heeft dat nog meegemaakt. Twee kerken, een scheuring met een moederkerk. Maar Melanchthon heeft geweten dat het moeders schuld was. Bitterder voor Melanchthon was de oneenigheid binnen die nieuwe reformatorische kerk. En toen hij op 63-jarige leeftijd stierf, verzuchtte hij dat hij blij was om de onmin, die onheilige strijd binnen de kerk, niet langer mee te hoeven maken. En hij is ook blij met al Gods kinderen geweest, dat hij van de geestelijke strijd met Sions doodsvijanden verlost was bij zijn dood. Hij mocht gaan naar de triomferende kerk. De kerk van de Heer Jezus Christus, die de strijd heeft gestreden, de echte goede strijd, en die de echte en eeuwige vrede verwierf, ook voor de vredesapostel Philippus Melanchthon. Ik lees met u een stukje uit Romeinen 5, vers 1 en volgende. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zullen we samen nog bidden om Gods zegen. Laat dat evangelie, dat u zelf hebt uitgedacht, Heere, ook het licht in onze harten doet ontsteken, maar ook altijd weer bij vernieuwing, om bij die waarheid te blijven, zoals uw woord ons oproept, om te mogen volharden tot het einde. Dat is vast te houden aan het evangelie van zonde en genade, en aan uw woord niets af te willen doen, nog toe te willen doen. Zegen ons allen, Heere, zoals we zijn, met alles wat ons bezighoudt in het leven, wil ons u de Heere doen vrezen als het allerhoogste goed, wil genadig onze zonden vergeven, en ook deze avonden met uw zegen bekronen. Gedenk heel de gemeente, heel uw kerk over de lengte en breedte van de aarde. Laat uw koninkrijk mogen komen met kracht en eerlijkheid. Vergeef onze zonden, Heere, en hoor ons nog. Om Jezus wil. Amen. Wij hopen weer tot een volgende keer en ik wens u allen Gods rijke zegen toe.